Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is beeldhouwster Frida Waandes. Ze heeft haar atelier in Almelo. En ik zou zeggen, hartelijk welkom, Frida.
Dankjewel.
Kun je jezelf in het kort voorstellen?
Nou, mijn naam heb je al genoemd dus, Frida Waandes. En ik woon in Den Ham, maar ik werk vanuit mijn atelier in Almelo als beeldhouwster inderdaad. En die zit aan de Herengracht, het mooiste kunstenaarsstraatje hier in Almelo. En ja, ik heb eigenlijk van mijn passie mijn werk gemaakt. Ik ben begonnen in het jaar 2000 en in 2004 heb ik van mijn werk mijn beroep gemaakt voor een groot deel. Ja.
Wanneer dacht je nou voor het eerst, ik wil iets met kunst?
Dat was al toen ik heel jong was. Het was een beetje de vraag van, ga ik naar de kunstacademie of ga ik wat anders doen? Ik had de creatieve kant waar ik me wel van bewust was, maar ik had daar eigenlijk nooit wat mee gedaan. Wilde dat wel, maar was eigenlijk geen optie vroeger. Ja.
En waarom heb je voor beeldhouwen gekozen?
Dat was eigenlijk na een lange zoektocht. Ik ben begonnen met muziek. Ik kom uit een hele muzikale familie, dus dat lag voor de hand. Nou, dat was het niet echt voor mij. Dat lag in ieder geval niet mijn talent. En ik heb een etaleurscursus gedaan, ik heb webdesign gedaan en uiteindelijk kwam ik tijdens een workshop in aanraking met werken in natuursteen. En toen had ik meteen van, dit is het, dit wil ik gaan doen.
En kun je je nog herinneren dat je voor de eerste keer met steen ging werken?
Ja, dat was dus tijdens die workshop. En dat voelde meteen als een uitdaging van, hier wil ik me gewoon verder in ontwikkelen en dit is waar ik mee verder wil.
Van waar de keuze voor steen?
Dat is wel een mooie vraag. Ik werk dus eigenlijk alleen met natuursteen. Want er zit natuurlijk verschil in beton en door de natuur gevormde stenen. En juist die laatste, als een steen in miljoenen jaren gevormd is door de natuur. Om daar dan mee aan het werk te mogen en om daar dan iets moois uit te mogen halen, ja, dat vind ik heel bijzonder. Ja.
Hoe gemakkelijk of moeilijk misschien verliepen de eerste jaren?
Ik was heel erg zoekende. Dus ik ben begonnen met cursussen in beeldhouwen en beeldende vorming. En ik hoorde over marmerbewerking en ik hoorde dat er hier in Almelo iemand was gaan wonen, Ger Bonsink. Die startte met een cursus in marmerbewerking. En daar ben ik naartoe gegaan en daar heb ik mijn eerste marmeren beeld gemaakt. En daar heb ik nog een paar jaar les ook gevolgd. En moeilijk. Het was gewoon wel heel duidelijk, hier wil ik verder in. Ik wil mij verder blijven ontwikkelen. En dat was mijn drive.
Maar goed, je hebt natuurlijk niet alleen steen nodig, maar ook allerlei gereedschappen om mee te werken. Hoe organiseerde je dat?
Je hebt in Nederland verschillende speciaalzaken die gereedschappen verkopen en ook stenen en speciaal gereedschap dus ook. Mijn allereerste marmeren beeld heb ik gewoon met een beitel uit de bouwmarkt gemaakt, dus ook dat kan zelfs. Maar gaandeweg heb ik wel heel veel gereedschap ook aangeschaft, omdat ik ook met meerdere steensoorten ben gaan werken en iedere steensoort heeft weer ander gereedschap nodig. En mijn passie was toch wel het marmer bewerken. En ja, daar heb je Widia-gereedschap voor nodig. Nou, intussen heb ik een hele collectie. En dat is gewoon super mooi om te doen.
Als je nou terugkijkt, hè, na al die jaren, hoe vind je nu dat jouw eerste werken er toen uitzagen?
Je hebt altijd, denk ik, als je terugkijkt naar vroeg werk, ik zou het nu anders doen. Maar ik heb eigenlijk ook geen enkel werk dat ik uit de picture hou, omdat ik denk van, dit kan niet. Dus dat niet, maar het is wel met verschillende werken, als ik ze nog heb, voor zover ik ze nog heb, dat ik denk van, nou, ik zou het nu anders doen. Maar ja, ik heb altijd wel de drive gehad, ook in het begin, om net zo lang door te gaan en te werken aan een steen, tot ik het gevoel heb van, nu kan ik er niks meer aan verbeteren. En op dit moment zou ik dat misschien wel kunnen, maar op dat moment was dat toen gewoon het eindstation van dat werk.
Ja. En zo'n proces met vallen en opstaan, om het zo maar eens te noemen, is dat noodzakelijk?
Ja, je leert vooral van het vallen, denk ik. En ja, je leert daardoor ook stenen beter kennen. Ik werk intussen met verschillende hardere steensoorten, marmer, graniet, ook wel eens in albast, de zachtere soorten. En ieder heeft zijn eigen werkwijze. Ik werk ook met hele kwetsbare soorten die heel snel kunnen breken. En natuurlijk is dat wel eens gebeurd. Maar dan weet je van, nou, de volgende keer moet ik wat ik in 1 stap wilde doen, moet ik in 5 stapjes doen. En dan komt het wel. Dus het is wel een proces. Ja, als het allemaal in 1 keer goed zou gaan, dan leer je ook niks. Ja. Dus dat hoort erbij.
Mag je dan zeggen dat je ook jezelf tegenkomt wanneer je met een steen bezig bent?
Soms wel. Dan heb ik van tevoren iets in mijn hoofd. En dan denk ik van, nou, die kant wil ik ermee op. Dit lijkt me hartstikke mooi. En dan ben ik bezig en dan heb ik een fase. En dat heb ik trouwens al heel erg vaak, omdat een beeld vormen best wel een lange periode nodig heeft. Dat ik denk van, is dit het nou? Wilde ik dit nu? En dan ga ik twijfelen en dan denk ik van, nou, het kan misschien ook zus, kan misschien ook zo. Ja. En dan kom je dus jezelf tegen en dan weet ik van, leg het gewoon maar even weg. Loop er 300 keer omheen onbewust en in 1 keer zie je het weer. Dus dat hoort erbij.
Ja. En kon je in die eerste jaren, kon je toen ook al beschikken over een soort atelier of werkruimte?
Nou, ik ging dus bij Ger Bonsink die cursus volgen. En na een paar jaar heb ik daar ook van zijn werkplaats gebruik mogen maken in middaguren waar ik aan het werk ging. En ik had toen ook thuis een kleine ruimte waar ik ook aan het werk kon. En op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen werkruimte. Ik ben verschillende plekken mee verhuisd. De Nicolaas Beetstraat. Nou ja, totdat ik hier terechtgekomen ben aan de Herengracht.
Ja. Hoe belangrijk is een goede werkruimte?
Ja, ik denk dat een eigen plek wel heel belangrijk is. Hoewel aan de Nicolaas Beetstraat bijvoorbeeld was het meer een collectief. En liep iedereen bij elkaar binnen. En ook dat heeft weer voordelen. Want je hebt een soort van kruisbestuiving. Je ziet dingen bij elkaar. Je spreekt elkaar. Maar op een gegeven moment is dat ook klaar. Dus ja, toen kwam ik hier in de Herengracht. Hier werk ik eigenlijk altijd alleen. Thuis ook trouwens. En dat werkt voor mij.
Frida Baandes, beeldhouwster te Almelo. Ik leg je de eerste stelling voor. Iedereen kan leren beeldhouwen.
Dat denk ik wel. Als je daar je interesse in hebt, dan kun je de technieken kun je aanleren. En dat moet je dan ook zeker doen. En de een heeft meer vormgevoel als de ander. Dat is iets wat je ook kunt ontwikkelen. Maar voor de een is dat wat makkelijker dan de andere. Maar het beeldhouden op zich, de techniek, kan iedereen leren.
Als je aan het werk gaat met een stuk steen, heb je dan al iets op papier gezet van een idee?
Soms wel. Meestal ontstaat het idee, hoe zeg ik dat, op basis van een stuk steen die ik ooit gekocht heb, waar ik geen flauw idee van had wat ik ervan wilde maken, maar die ik gewoon zo mooi vond. En dan ontstaat op een gegeven moment een idee wat ik uitwerk in een schets. En van daaruit maak ik dan vaak ook nog een 3D-model om te zien hoe zich dat van alle kanten verhoudt. Of dat passend is en of dat past bij de steensoort. Dat is één manier.
En je hebt vrij werk, heb ik van jou begrepen, en je hebt werk in opdracht. Begin je dan op dezelfde manier of zit daar nog verschil tussen?
Ja, werk in opdracht is eigenlijk altijd een idee ontwikkelen en uitwerken en indienen. En wordt dat goedgekeurd, dan zoek je daarbij een passende steen. Of ik werk ook in brons, dus dan is het een kwestie van boetseren. En dan zoek ik daar een steen bij en dan is het eigenlijk het vergroten van het model wat goedgekeurd is in de steen. Maar ook dat is nog steeds wel een creatief proces.
Stel, ik ben eigenaar van een hele mooie tuin en ik wil daarin een beeld van Frida Baandes. Hoe gaat dat nou vanaf het eerste begin tot aan de voltooiing van het werk?
Nou ja, eerst ga ik in gesprek bij de mensen die belangstelling hebben voor een beeld. En dan kijk ik of het past. Of hun iets willen wat bij mij past. Ja. Meestal als ze hier komen, kennen ze mijn werk. Dus dan spreekt dat aan. Dus ja. Dan komt dat vaak wel goed. Soms ook niet. Als het echt niet bij me past, ben ik er gewoon te lang mee bezig. Ja. Kan ik er niet de juiste energie in stoppen en dan stopt het daar. Ja. Maar als dat klikt en ik heb daar in een bepaalde mate van vrijheid dat ik een ontwerp voor hun mag bedenken. Ja, vaak met een bepaalde symboliek die ze er graag in zien. Ja, dat vind ik een mooie uitdaging. En die probeer ik dan te ontwikkelen. En dan is dat in overleg met de klant. Ja. Van, vind je dit mooi? Lijkt je dit goed? En zo ja, dan ga ik het uitvoeren. Ja. En soms hebben ze nog iets, dat ze nog graag iets bijgesteld willen hebben. Dat kan natuurlijk allemaal. En dan ga ik een stuk steen daarvoor uitzoeken. Of ik ga boetseren als het een bronzen object mag worden. En dan ga ik aan het werk. En dan is er eigenlijk al een heel proces aan vooraf gegaan, voordat je nog maar de beitel in de steen zet.
Hoe belangrijk is een goede band met een opdrachtgever?
Ik denk dat er sowieso een klik moet zijn dat men vertrouwen heeft in mijn werk en ook de dingen die ik maak, dat die aanspreken. Ik denk dat dat wel een beetje essentieel is.
En helpt het dan bijvoorbeeld dat je een soort portfolio laat zien van eerder werk?
Ja, vaak vinden ze me op basis van mijn website en daar staat natuurlijk mijn portfolio op. En daar, op basis daarvan komen ze eigenlijk wel van verschillende delen van het land een afspraak maken en dan kom je een stap verder.
En dan begint het proces.
Ja. Ja.
Stelling 2, Frida. Ik begrijp heel goed dat sommige mensen kunst in welke vorm dan ook onzin vinden.
Oké. Of ik dat begrijp, is eigenlijk je vraag.
Ja, dat is een stelling, hè? Ja.
Ja. Nou, ik ben het er uiteraard niet mee eens. Ik weet dat er mensen zijn die het gewoon helemaal niks zegt. En dat mag. Ik bedoel, dat kan. Je kunt er gewoon niks mee hebben. Sommige mensen schrijven het ook af uit onwetendheid. Omdat ze denken dat ze er iets van moeten vinden, maar dat niet altijd hoeft.
Ja, stel, ik vind kunst onzin. Hoe kan ik dan toch leren het te waarderen? Of er anders tegenaan te kijken dan het alleen maar onzin te vinden?
Nou, misschien toch vaker kunst opzoeken en in gesprek gaan met degene die het maken of met andere mensen die er wel iets van vinden. En daarmee misschien tot de ontdekking komen dat het toch iets met je doet. Dat het een bepaalde emotie oproept en je hoeft helemaal niet te kunnen benoemen van wat en hoe en waarom. Maar dat je toch een bepaald gevoel erbij krijgt. En ja, dat is de essentie, denk ik.
Stelling 3. Kunstenaars zijn een verrijking voor de wereld.
Ja, dat denk ik zeker. Ja. Moeilijk om uit te leggen, maar ik denk dat kunst heel veel moois toevoegt aan de wereld, zonder dat het misschien rechtstreeks een functie heeft, maar wel bijdraagt aan het welbevinden van mensen.
Stelling 4. Er zijn veel vooroordelen over kunstenaars en wat ze creëren.
Ja, misschien wel over bijvoorbeeld heel abstract werkende kunstenaars. Dat mensen die daar geen zin in hebben om zich daarin te verdiepen, dat ze denken van, nou, dat kan mijn dochter van 6 ook. Maar dan mis je toch wel een bepaalde diepgang, een bepaalde, nee, niet de mensen zelf, maar dan mis je de diepgang in het werk, ja. Die meer voorstelt dan op het eerste gezicht duidelijk is. Ja. En dat vraagt gewoon wel kijken en nog eens kijken en ja, ervaren.
Je eerste werk, je eerste kunstwerk, om het zo maar eens te noemen. Kun je je dat nog herinneren?
Jazeker. Dat was die van die workshop. En die was dus in één dag gerealiseerd. Het was speksteen. Ik heb na die tijd bijna nooit meer met speksteen gewerkt.
Wat is speksteen precies?
Speksteen is een van de zachtste steensoorten die je kunt bewerken. En vaak beginnen mensen daarmee. En zeker als je een hele korte periode hebt, is dat natuurlijk leuk om snel resultaat mee te behalen. Maar die heb ik zelfs nog steeds. Ja. Ja.
En hoe waren de reacties van jouw omgeving op dat eerste kunstwerk?
Daar kan ik me weinig meer van herinneren. Ik weet alleen dat ze meer onder de indruk waren van mijn enthousiasme, geloof ik dan, van, ja. van dat werk van toen. Maar het was wel duidelijk van, nou, ja. zij heeft het gevonden hoor. Ja. Ja.
Kun je nou zeggen of je meer werk in opdracht maakt dan wanneer je zelf werk voor jezelf maakt, zeg maar, of voor een expositie?
Nee, ik werk zeker niet voornamelijk in opdracht. Maar ik heb wel een aantal hele bijzondere en eervolle opdrachten mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld de beelden ook in de ziekenhuizen hier in Almelo en Engelo, de coronamonument. Dus dat is gewoon ontzettend mooi om te mogen doen. Maar ik probeer altijd ruimte en tijd te reserveren voor vrijwerk. Want dat is, vind ik heel belangrijk. En dat zijn ook de werken waarmee ik kan exposeren. Maar goed, tijdens het proces, daar kun je echt induiken. En hoef je totaal geen rekening te houden van wat men ervan vindt. Nee. Want ik doe dat gewoon iets helemaal uit mezelf. Ik heb wat een bepaalde originaliteit. En dan ben ik ook tijdens het proces totaal niet bezig van... wat zou het ooit verkoopbaar zijn? Of wat zou men ervan vinden? Nee, niet. Maar als het dan één keer klaar is... Ja, dan mag het de wereld in, dan ga je het voor het eerst exposeren... en dan komt dat moment dat natuurlijk best spannend is.
Ja, en is het gemakkelijk om je eigen werk te omschrijven?
Ik vind dat altijd lastig, ja. En dat komt ook wel... omdat ik in heel verschillende stijlen werk. En ik vind heel veel leuk. En heel veel ontwerpen, ideeën ontstaan ook... in samenhang met de steensoort. Het is een dialoog. En de ene steen leent zich voor meer figuratieve kunstuitingen. En de andere steen, dan kun je echt de abstracte kant op. Zelfs de cubistische kant, wat ik ook heel leuk vind om te doen.
Ja.
Maar ook menselijke fragmenten die uit ruwe steen tevoorschijn komen. Waarbij de ruwe huid ook blijft meedoen. Die maak ik ook graag. En het is een bepaalde originaliteit die ik dan zoek. En ik wil graag dat het ontwerp en het materiaal elkaar versterken. En gek genoeg zien de meeste mensen, ondanks de diversiteit, herkennen ze toch direct als mijn werk.
Dus je hebt voor de mensen die jouw werk bekijken een soort handtekening die ze herkennen.
Ja, en het is niet precies de vinger op te leggen, maar ik kan het zelf ook niet benoemen, maar ik hoor het wel elke keer terug, dus dat zal dan toch wel.
Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe nou, wanneer je dus aan een werk gaat beginnen, hoe nou de eerste stappen verlopen tot aan, en dan het proces en dan het uiteindelijke product. Zou je dat kort kunnen omschrijven?
Het ligt een beetje aan de manier. Ik heb meerdere manieren waarop ik werk met vrijwerk ook. Het ene is intuïtief. Dus dan heb ik een ruw brok steen. En die leidt me eigenlijk vanzelf steeds verder. Dus dan is de ene stap volgt op de ander. En dat hangt dan elkaar samen. En dat gaat zonder eigenlijk een vooropgezet plan. Maar er is ook een andere manier waarop ik wel vaak gebaseerd op het stuk steen wat ik al heb. Een idee uitwerk van tevoren. Wat een uitgangspunt is. Maar het is nooit iets waarmee ik de boel dicht timmer. Ik wil altijd tijdens het proces de dialoog aan kunnen gaan en afwijken van mijn plan. Maar dan is het gewoon wel handig, zeker bij cubistisch werk, als het figuratief is, dat het wel klopt. Dus dan heb je wel een leidraad nodig.
Ik kan me voorstellen, nogmaals, ik heb weinig verstand van beeldhouwen, dat je op een gegeven moment zegt, waar gaat het in de hemelsnaam naartoe?
Ja, dat is wel vaker eigenlijk, of dat ik halverwege, dat ik in het proces bezig ben, dat ik denk van, oh, maar dit zal ook wel heel erg leuk zijn, en wat zal ik eens doen? En dan probeer je heel voorzichtig uit, want je kunt natuurlijk nooit terug, je moet altijd verder met wat je over hebt. Dus dan probeer ik wat uit en dan, ja, eigenlijk komt het 9 van de 10 keer toch altijd weer uit op het oorspronkelijke idee. En ik weet niet waarom, maar dat is toch misschien altijd niet voor niks ontstaan dan.
Je hebt door de jaren heen leren werken met allerlei soorten stenen. Je weet wat het gereedschap doet. En kan het dan nog wel eens helemaal misgaan?
Het kan natuurlijk altijd. Gelukkig heb ik dat de laatste jaren nooit meer gehad. Maar ik zeg niet nooit, nooit. Ik selecteer mijn stenen wel zodanig dat ik weet dat het betrouwbare stukken zijn. Je kunt het op verschillende manieren testen. En dan weet je dus dat je niet in één keer een raar breukvlak van binnen tegenkomt. Maar je kunt wel binnen in de steen poreuze stukken tegenkomen die je dus eigenlijk gaandeweg pas ontdekt. Maar ja, daar moet je gewoon heel behoedzaam mee omgaan. En je komt steeds dichter bij de uiteindelijke vorm. Dus je gaat ook steeds behoedzamer en met kleinere stapjes aan het werk. Dus echt heel fout gaat het dan niet meer.
En welke stap geeft jou dan de meeste voldoening?
Allemaal. Want iedere stap die brengt weer een nieuwe laag naar boven. En zo kom je steeds verder in het uiteindelijke resultaat. Maar het proces is eigenlijk misschien nog wel mooier dan het resultaat.
Frida, ik neem aan dat je ook de nodige exposities hebt gehad. Of hebt mogen organiseren. Wat kun je daarover vertellen?
Inderdaad heb ik volgens mij waren het er ruim 50 plekken in Nederland mogen exposeren. Waar ik het geluk heb gehad dat ik voor uitgenodigd werd. En dat is van de Duingalerie in Domburg tot de Museum Opsterland in Friesland. Dus dat is gewoon ontzettend mooi om te mogen doen. Ja.
En wat is dan het fijnste, zeg maar, wanneer je ergens mag exposeren?
Nou, je hebt iedere keer weer een totaal eigen publiek. Dus dat is overal anders. Ja. En het is ontzettend leuk om dan met mensen in gesprek te gaan. En om mee te krijgen hoe eenzelfde werk op een andere plek totaal andere lading krijgt door de manier waarop er naar gekeken wordt. En dat is gewoon heel bijzonder.
Je hebt een hele mooie opdracht gekregen. Hè? En dan noem ik toch even het monument in Den Ham. Wat kun je daarover vertellen allemaal?
Ja, dat was heel bijzonder. Het ging over een... ik moet het even goed stellen. De gemeente Twenterand die had in overleg met een groep mensen, eigenlijk nabestaanden van een ernstig busongeluk, besproken dat er een monument alsnog zou komen. Het busongeluk was al in 1955. En dat was in Den Ham en daarbij zijn vier kinderen om het leven gekomen en een heel groot deel van de mensen die in die bus zaten, die zijn eigenlijk voor het leven getekend. En dat was een busreis van een jeugdkoor uit Den Ham, wat naar Osnabrück ging om als uitwisselingsproces gingen ze zingen. En daar is dus die verschrikkelijke ongeluk gebeurd. En dat was een ongeluk waar eigenlijk weinig over gepraat werd. En dat was een beetje ondergesneeuwd en men vond het ook moeilijk om het erover te hebben. Maar men wilde daar toch graag een gedenkmonument voor laten maken. En dat heb ik mogen doen in samenspraak met die nabestaanden. Allemaal mensen van 80 jaar en ouder, omdat die natuurlijk al heel lang geleden die ramp plaatsgevonden heeft. En dat was vooral bijzonder omdat je dus uit eerste hand meekrijgt hoe het nog leeft bij die mensen. En in overleg met hun mag bepalen hoe gaan we het doen? Wat willen jullie graag zien, voelen, terugzien in zo'n monument? En dan kom je op een gegeven moment tot ideeën die ik dan mocht presenteren. Van nou, je kunt die kant op, je kunt die kant op. Want het is heel moeilijk voor mensen om iets aan te geven van doe maar zoiets. Nee, dus je moet wel met concrete voorbeelden komen. En daar kwam eigenlijk duidelijk een bepaalde voorkeur naar uit. En die weg ben ik opgegaan. Ik heb een ontwerp ingediend samen met dacht in welk materiaal het gemaakt moest worden. En dat werd dan marmer. Dat heb ik uit Italië opgehaald, omdat ze daar gewoon het mooiste marmer ter wereld hebben, wat ook goed weerbestendig is, want het staat natuurlijk buiten. En dat was gewoon ontzettend mooi om te mogen doen.
En kun je dan zeggen dat het maken van zo'n monument voor de betrokkenen een soort verwerking van een traumatische gebeurtenis was?
Ja, het was heel gek dat er eigenlijk nooit over gesproken werd. En toen was de onthulling daar. En toen zat er een kerk vol mensen, van 600 mensen, volle kerkdienst. Er was dus voorafgaand aan de onthulling een kerkdienst. En hoe het leeft bij de mensen. Het was echt een emotionele gebeurtenis. En ook de onthulling zelf was echt bijzonder. En je merkte ook aan de mensen dat ze er heel blij mee waren. Ik heb er heel veel reacties op terug gehad. En ja, ik zie nog iedere dag bloemen erbij staan. Dus dat leeft.
Ik kan me voorstellen dat je de mensen in Den Ham, zeg maar, op de hoogte hebt gesteld van de vorderingen van het werk. Door ze tekeningen te laten zien of...
Nou, eigenlijk dus niet.
Nee.
Alleen de commissie die heeft natuurlijk mijn ontwerp gezien en de gemeente Twenterand. En die waren enthousiast en dat was gewoon goed. Maar ik vond het niet aan mij om dat te delen voor de onthulling. Dat als, kijk, als de opdrachtgever of die commissie zelf daar behoefte aan heeft, dan is dat prima. Maar ik heb het eigenlijk voor mezelf gehouden tot de onthulling.
Ja. Kun je een beetje omschrijven in deze podcast hoe het werk eruit ziet?
Ja, het is een zuil opgebouwd uit donker marmer van onderen met een wit marmeren deel daarbovenop. En in het witte marmeren deel is een relief uitgehakt in het hart van de steen. En dat relief bestaat uit drie onderdelen. Dat is een zingend profiel, dat ging om een jeugdkoor. En een muzieknoot, dat ging natuurlijk om een muziekuitwisseling. En die beide die gaan eigenlijk op in een contour van een vlam. En dat is in verschillende dieptes in de steen gehakt. En de titel van het werk is dan ook geworden In het hart gegrift, met een dubbele lading uiteraard.
Hoe kijk je persoonlijk op dit werk terug?
Ja, ik was heel blij dat men enthousiast was over mijn ontwerp. Want ze wilden dat dit voor de komende geslachten een herinnering zou brengen. En dan moet het ook niet te ouderwets zijn. Het is eigenlijk een vrij modern gedenkteken geworden. En ja, ik ben daar trots op.
Kun je naast dit monument in Den Ham nog een ander werk noemen waarvan je zegt, nou, daar kijk ik met dankbaarheid of met enige trots op terug?
Ja, wel meerdere eigenlijk. Nou ja, onder andere dus ook wel de coronamonumenten die heb mogen maken voor de ziekenhuizen in Hengelo en in Almelo. En wat ook mooi was toen de scholengemeenschap Erasmus hier in Almelo uitgebreid heeft, dat ik een bronzen beeld heb mogen maken voor de nieuwe entree. Maar ook particuliere opdrachten, dat ik van een oude grassteen van een overleden kindje een tuinbeeld heb mogen maken, wat later nog weer als grafsteen voor de ouders bestemd is. Nou, dat zijn dingen, dat is gewoon heel erg dankbaar werk ook.
Wat kan kunst dan toevoegen aan een bepaalde gebeurtenis?
Het kan een herinnering vormen. Het kan emoties oproepen weer van het moment. Het kan zeker ook een blijvende eerbetoon zijn, zoals bijvoorbeeld de beelden in de ziekenhuizen aan de zorgmedewerkers. Ja, dat heel verschillend, denk ik.
Het symboliseert in ieder geval iets.
Ja, absoluut. Ja.
Frida, je bent een van de kunstenaars aan de Herengracht en je hebt me verteld, en dat weten we natuurlijk ook, dat jullie al 9 jaar open ateliers Herengracht organiseren. Wat kun je daarover vertellen?
Ja, dit is alweer het 10e jaar in februari, dus dat is al een hele tijd. En we doen het nog steeds met heel erg veel plezier. We doen het samen met Rob Koenders, Elsa Snijder en sinds een paar jaar ook Martijn de Rooij. En we hebben dus iedere laatste zondagmiddag van de maand hebben we de openstellingen. Soms met wat extra's, muziek of een extra activiteit erbij. We maken daar vaak een persbericht voor. En gelukkig onder andere bij jullie, maar ook gelukkig bij de kranten lokaal wordt daar aandacht aan besteed. Ja. En mensen komen er ook op af. En het is gewoon erg leuk om te doen, want het is een wisselwerking. De mensen vinden het leuk omdat ze hier wat te zien is en dat ze in gesprek kunnen met de kunstenaar. Ik heb mensen die iedere maand terugkomen om de vorderingen, het proces te volgen van een beeld wat ik maak of beelden die ik op dat moment maak. En dat werkt gewoon twee kanten op. En dat is leuk.
Welke bedoeling hadden jullie met deze maandelijkse activiteit?
Het was vroeger eigenlijk zo dat hier nooit wat te zien was. De raampjes zaten dicht, de deuren zaten potdicht. En ja, dat vonden we een beetje jammer. We hebben in samenspraak met de gemeente dit initiatief ontwikkeld. En ja, ook wel om een bepaalde verbinding met de binnenstad te realiseren. Maar we realiseerden ons ook dat als je hier een atelier hebt aan een van de mooiste plekjes in Almelo, dat je daar ook wel iets voor terug mag doen. En ja, dat je dan mensen ook toegankelijk toegang verleent tot je atelier met enige regelmaat. En vertelt over je werk is voor ons leuk, maar is voor de mensen ook leuk. En ja, op die manier is het eigenlijk voor ons allebei een meerwaarde.
Kunnen de mensen jou dan ook aan het werk zien?
Als het niet al te druk is, dan ben ik aan het werk. Maar vaak loopt het wel zo door dat je niet echt tot werken komt. Maar ik demonstreer dan nog vaak wel, als men geïnteresseerd is, welke gereedschappen ik gebruik en hoe ik ze gebruik. En dat kan allemaal. Ja. En soms kunnen ze zelf in een steen hakken om het eens te proberen.
Oh ja, dat kunnen ze zelf ook?
Ja, ja, dat heb ik niet elke keer, maar soms heb ik dat ook die mogelijkheid. Ja.
En wanneer de bezoekers zelf bezig zijn, hoe zijn hun reacties dan?
Ja, dat is heel leuk. Meestal valt het ze heel erg tegen. Want ik laat ze dan in een brok marmer hakken. Om te kijken, om eens te voelen hoe dat is. En dan hebben ze wel zoiets van, dat is zwaar werk. Terwijl het eigenlijk meer techniek is. Wat je natuurlijk nooit, als je voor de eerste keer een hamer en bijtel in de handen hebt, voor elkaar krijgt. Dus dat is logisch. Ja. Het is niet zozeer de kracht, maar de techniek die dan een rol speelt. Maar het is leuk, en ook voor de mensen.
En begrijp ik dan dat techniek belangrijker is dan kracht?
Ja. Ja. Want als je techniek niet goed is, laat je kracht het wel afweten, omdat je gewoon je spieren misbruikt.
We hebben het eigenlijk nog helemaal niet over gehad waar je nou die stenen vandaan haalt en hoe ze hier naartoe worden getransporteerd.
Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk sinds ik naar Italië ga om te werken, dat is al een jaar of 16... haal ik daar dus ook mijn materiaal. Dus ik kom daar bij tussenhandelaren. Het is niet zo dat ik een marmergroeven in ga en zeg van dat stuk wil ik hebben, want zo werkt het niet. Maar je hebt wel bij de tussenhandel van allerlei soorten marmer. Ze hebben echt de mooiste soorten marmer daar in Italië. En daar koop ik dan stukken en die gaan samen met het werk waar ik daar aan gewerkt heb op transport met de vrachtwagen naar Nederland.
En welke transporteur vervoert het dan? Is dat een Italiaanse of een Nederlandse?
Het begint met een Italiaanse, ja. Dat gaat over naar een Duitse en een Nederlander. Dus nemen het over hier over de grens. Ja.
En ik kan me voorstellen dat je invoerrechten moet betalen. Of heb ik nou iets geks gezegd?
Nou nee, dat zou zo zijn als je een kant-en-klaar beeld in zou willen voeren. Maar het is natuurlijk nooit af. En dat kan ook niet, want ik werk daar een aantal weken en dan maak je nooit één beeld compleet af.
Frida, iets anders is dat jij in 2010 de publieksprijs hebt gewonnen van de Herman Krikha-prijs. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, dat was eerlijk gezegd een verrassing. Want je werkt meestal in je atelier en in je eigen bubbel en dan ineens blijkt dat je... Ja, dat het bij mensen echt aankomt. En omdat het de publieksprijs was, voelde het ook extra bijzonder. Want het kwam direct van de kijkers.
Ja, wat heeft de prijs voor jou betekend?
Nou, het voelde natuurlijk als een erkenning. Maar ook als een aanmoediging om te blijven werken op de manier zoals ik... Dat deed, dus vanuit mezelf en zonder het te gaan maken voor de smaak of zo. En die publieksprijs die liet juist zien, denk ik, dat authenticiteit ook echt gewaardeerd wordt.
Ja, en wat versta je dan precies onder authenticiteit?
Dat het iets is dat vanuit mezelf komt, dat ik iets vanuit mezelf gemaakt heb en niet omdat het toevallig mode is of goed verkoopbaar is of men er daarna gevraagd heeft.
Dan nou bestaat de Herman Krikha-prijs sinds 1 of 2 jaar niet meer. Wat is daar de reden van?
Wat ik begrepen heb, is dat er geen tentoonstellingsruimte gevonden kon worden voor de, ja, eigenlijk voor de deelnemers om hun werk te laten zien. En ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer.
Ja.
Maar ik begreep dat het...
Er schijnt een herstart te komen. En weet je daar iets meer van?
Nou, niet zoveel, want volgens mij heb ik het op Almelo 1 gelezen. Dus jullie weten meer dan ik.
Nou, ik geloof dat het kunstpunt Almelo... de Herman kreeg haar prijs weer een nieuw leven in wil blazen.
Ja, dat las ik ook. Dus dat zou ontzettend leuk zijn.
Ja, dat, ik vind het een te belangrijke prijs voor Almelo om die zomaar... teloor te laten
gaan.
Ja. En waar ben je momenteel mee bezig, Frida?
Nou, ik heb net een vrijwerk afgerond en ik ben druk bezig met een mooie nieuwe opdracht. Eigenlijk wel een coöperatie van chirurgen in Oost-Nederland die heeft gevraagd om een relatiegeschenk voor hun te maken. Voor collega's die afscheid nemen. En ja, dat hebben ze toch al in eerste instantie over een oplage van 10. En dan jaarlijks willen ze dat kunnen reproduceren of laten reproduceren. Ja. Dus dat is gewoon een hele uitdaging om daar iets moois voor te maken. Ja. Dus daar heb ik ontwerpen voor ingediend en binnenkort meer.
En dat is technisch mogelijk dat je daar zeg maar een aantal van kunt laten maken zonder dat je... ieder werk weer opnieuw moet bijtelen en gutsen en ik weet niet wat allemaal.
Ja, dit worden werken in brons. Ja. Dus zodra ik die uitgevoerd heb, dan maak ik een mal van het eerste exemplaar. En daarin kunnen dus steeds opnieuw wasmodellen gegoten worden. En nou, in het hele proces, zoals sommigen misschien bekend zal zijn, sommigen misschien niet. Ja. Maar dan is dus ook ieder werk wel uniek. Ondanks dat het wel dezelfde, in grote lijnen hetzelfde
voorstel. Krijgen ze dan een nummer of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Dan nummer ik ze en dan hebben ze daar een bewijs van authenticiteit bij.
En krijg je wel eens bezoek van schoolklassen of ga je wel eens naar schoolklassen toe?
Nee, eigenlijk niet. Nee, nu je het zo vraagt. In Den Ham is het wel eens gebeurd met een expositie daar dat de beide basisscholen alle klassen langskwamen om de expositie te bezoeken, zeg maar. Maar hier in mijn atelier, ja, toen die tijd, toen was het CKV... dat men opdrachten moest doen.
Culturele en kunstzinnige vorming heette
precies,
dat, geloof ik, hè?
Inderdaad, dat. En daar kwamen wel eens jongeren langs om voor een interview of informatie. Maar dat is niet meer. Dat heb ik eigenlijk al een paar jaar niet meer gehad.
Nou ja, misschien is het idee om contact op te nemen met de scholen om zoiets weer opnieuw op te starten, hè?
Ja, dat zijn altijd leuke dingen. Kinderen of jeugd betrekken bij de kunst.
Frida, is beeldhouwen nou fysiek zwaar werken?
Soms wel. Het is, wat ik net ook al even zei, vaak een kwestie van techniek. Maar het tillen, het draaien en herhaaldelijke, zeker als je met machines werkt. Mensen denken dat met machines het makkelijker is dan met de hand. Maar dat is niet zo, want die machines die brengt ook trillingen over. En als je dat uren achter elkaar doet, dan is dat best pittig. Ja.
In het begin heb je het over Ger Bonsink gehad, jouw leermeester, om het zo maar eens te noemen. Zijn er nog meer voorbeelden op het gebied van beeldhouwen voor jou?
Ja, ik heb natuurlijk in Italië ook meerdere leermeesters gehad die me echt het vak geleerd hebben. Dat is Ronald Stegen, Rafael Bell, ik kan er meerdere noemen. Rafael is bijvoorbeeld een grootmeester in graniet. Daar heb ik meerdere masterclasses gevolgd. En ik ben ook in zijn plaats waar hij woont in Berlijn een paar keer geweest om te beeldhouwen in graniet ook. Praktisch gezien waar ik les van heb gehad, ook meerdere mensen. Maar er zijn ook grote voorbeelden. In Italië is dat natuurlijk Michelangelo. En dat is ja, in een stijl die natuurlijk niet de mijne is, al zou ik die kunnen beheersen, wat ik natuurlijk niet doe. Maar goed, ik heb wel heel veel bewondering voor zijn werk. En dat is ook van het werk van Rodin. Ik ben in het Museum Rodin geweest in Parijs en dat was ook heel bijzonder. Maar moderne beeldhouwkunst van Henry Moore vind ik ook prachtig. En er zijn meerdere kunstenaars die ik ook wel ontmoet heb in Italië. Want daar zitten internationaal echt grote namen. En ja, dat is heel bijzonder om daar binnen te mogen lopen. Een Nederlander bijvoorbeeld, Eppe de Haan. Dat werk van hem spreekt mij ook heel erg aan. Dus ja, heel veel.
Ik kan me voorstellen dat je in Almelo of daarbuiten contact hebt met collega-beeldhouwers.
Nou, meer nog daarbuiten misschien. Ja. Ik denk dat ik met wat beeldhouwers betreft vooral in Italië heel veel mensen heb leren kennen. Omdat je natuurlijk allemaal als dezelfde gekkies daar op zo'n campo aan het beeldhouwen bent met dezelfde interesse en drive. En ja, dus dat heb je al heel snel een klik mee. En ja, die komen dan ook overal vandaan. En sommigen hou je contact mee, anderen niet. Ik heb in de beginjaren dat ik daar werkte bijvoorbeeld heel veel contact gehad met ja, zijn artiestennaam is nu Jaco. Jacopo Cardullo was zijn officiële naam. Nou, die is nu wereldberoemd. Hij heeft een eigen museum in Napels. En, nou ja, dat is een extreem voorbeeld, maar was wel een hele leuk contact destijds. En nog steeds met andere mensen ook die ik daar heb leren kennen. Bijvoorbeeld die Rafael Bell heb ik ook. Ja, daar ga ik nog wel weer naartoe in Berlijn.
Is er nou iets dat dat alle beeldhouwers kenmerkt?
Ja, dat is moeilijk. Misschien wel een bepaald doorzettingsvermogen, want je maakt niet zomaar een beeld. Je moet daar wel echt en ook niet bang zijn voor een beetje stof, want het is gewoon echt smerig werk vaak. Maar wat ze kenmerkt...
Nou ja, welke eigenschappen heb je nodig om, zeg maar, uit volle overtuiging beeldhouwer te zijn?
Ja, ik denk dat je wat met het materiaal moet hebben, zoals ik heb. En ook de drive en het doorzettingsvermogen. Het vraagt echt wel doorzettingsvermogen.
Wanneer is een werk helemaal af voor jou, Frida?
Dat is best wel eens moeilijk geweest in het verleden om dat voor mezelf te bepalen. Maar ik denk dat ik steeds beter heb leren kennen het moment waarop ik denk van... en nu kan ik er met wat ik nu kan niks meer aan verbeteren. En dan is het klaar. Maar zolang dat kan, heb ik eindeloos geduld om daar toch in door te gaan.
En heb je wel eens aan het eind van zo'n heel proces een werk in de prullenbak gegooid, om het zomaar eens te noemen?
Nooit. Nee, dat gaat me niet gebeuren. Ik ga net zo lang door totdat ik tevreden ben. Natuurlijk heb je af en toe concessies moeten doen, omdat er... ja, je moet altijd door met wat je over hebt. En soms ga je net even de verkeerde kant op en dan denk je van... Dori, dit had niet gemoeten, maar dan vind je wel weer een oplossing. En ik heb dan niet zoiets van, ik vind er niks meer aan, ik gooi hem aan de kant. Nee, ik ga door.
Je houdt dan de restanten over, hè? Kan ik me voorstellen. Wat doe je daar verder mee?
Ik heb jarenlang met haksplinters, zeg maar, die ik overhield, gecombineerd met gepolijste edelstenen en ja, soms met metalen gecombineerd. En eigenlijk als kleine geschenken verkocht. Want het is gewoon jammer om weg te gooien.
Ja. Vind je het moeilijk om een werk dat je hebt gemaakt en waarover je tevreden bent, om dat af te staan aan de wereld?
Soms wel. Maar aan de andere kant wordt het makkelijker door de jaren. Je kunt natuurlijk niet alles houden. Maar ik zie het eigenlijk ook wel als het grootste compliment. Als mensen zo geraakt zijn door iets en er zo feeling mee hebben dat ze, ja, dat ze het willen kopen en thuis willen plaatsen of waar dan ook. Dan, ja, dan vind ik dat een mooi compliment. Ja.
Je wilde ook nog iets vertellen over jouw werk met de drie componisten. Ik zou zeggen, ga je gang.
Ja, dat is ook een meerjarenplan geweest eigenlijk. begonnen met een buste van Bach. Ja. Eigenlijk omdat ik kom uit een muzikale familie waar de muziek van Bach altijd een grote rol gespeeld heeft vroeger. En ik bespeel zelf geen instrument, maar ik hou wel van muziek. En Bach heeft gewoon op meerdere fronten daar wel een grote bijdrage aan geleverd. En ik had dus bedacht om een eigentijdse moderne versie van Bach te maken. En daar is het mee begonnen. En die heb ik gepresenteerd tijdens een Bach-concert in de Grote Kerk in Dordrecht. En dat was heel eng, want er waren 250 Bach-liefhebbers. En ik denk van, oh, wie weet vinden ze het helemaal niks. Denken ze van, hoe kun je dat nou doen met onze grootmeester? Want het was natuurlijk niet zo'n klassieke kop. Het was gewoon echt een moderne versie. Maar goed, het werd heel goed ontvangen. En ze hebben zelfs gevraagd of hij daar een tijd mocht blijven staan. Heeft er ook een half jaar gestaan. En ze dachten erover om hem aan te kopen, maar omdat ik inmiddels bezig was met nummer 2 en nummer 3, en dat was Beethoven en Mozart, had ik zoiets, ik wil ze graag bij elkaar houden. Maar ik kan wel een bronzen afgietsel maken. Die is uiteindelijk terechtgekomen in de kerk, heeft er een permanente plek gekregen naast het Bachorgel, dus daar ben ik wel heel trots op. En inmiddels heb ik dus die 3 beelden voltooid. Ik heb ze dus ook opnieuw gereproduceerd in het brons. Dat vind ik wel heel leuk om gedaan te hebben, ook vanwege mijn roots, zeg maar, dat ik op mijn manier toch iets met muziek gedaan heb.
Hoe waren de reacties op die 3 componisten?
Ja, goed. En wat ik altijd wel spannend vond, ik werk dus alleen, ik hoor niemand commentaar als ik ermee bezig ben. En dan uiteindelijk heb ik voor het eerst geprobeerd om in die stijl iets herkenbaars te maken. Dat dus mensen daarin een soort van herkenbaarheid met zo min mogelijk details. Dus dan ben je op een gegeven moment heel benieuwd als mensen dat gaan zien. Zien ze het erin? Of heb ik de plank helemaal misgeslagen? Nou, dat was gelukkig niet het geval. Dus de meeste mensen herkenden direct de karakteristieke eigenschappen in de 3 bustes. Dus dat was al heel fijn.
Ik kom zelf uit Enschede en in het Volkspark staat de beeldengroep van Mary Andriessen, dacht ik. Misschien ken je de groep. Is dat iets voor jou om ook ergens een groot monumentaal werk neer te zetten met een aantal beelden?
Ja, dat is natuurlijk altijd mooi als daar een plek voor is en vraag naar is. Dat kan met een aantal beelden, dat kan ook met een groter beeld natuurlijk. Een echt een monumentaal iets. Dus ja, zeker. Dat is altijd mooi om te mogen doen. Ja. Zeg maar.
Ik kan me voorstellen dat je nog een hele grote droom hebt om nog een keer een bepaald werk te maken. Waarvan je zegt, ja, als ik dat zou mogen maken.
Nou, een grote droom. Eerlijk gezegd heb ik al best wel veel dromen waar mogen maken. En mijn grootste droom is misschien dus wel heel simpel. Dat ik eigenlijk op dezelfde manier door mag werken wat ik nu doe. Met de passie en mezelf steeds uit blijven dagen en mezelf verrassen. En dat ik dan iets kan maken wat uiteindelijk de mensen raakt en een thuis vindt. Dat is eigenlijk de essentie. Dat is voor mij het mooiste.
Zie je jezelf de komende jaren nog iets heel anders doen?
Nee. Het liefst ga ik gewoon door. Ja, nee, dit is wel wat ik graag wil. En natuurlijk is de kers op de taart als je nog eens een keer in een museum, zoals Museum Beelden aan Zee of in het depot in Wageningen zou mogen exposeren. Maar dan, ja, het podium is niet echt waar het wat het belangrijkste is. Het is meer het proces.
Frida, we zijn zo heel langzamerhand gekomen aan het einde van deze podcast met jou. Alle gasten krijgen aan het slot nog het verzoek wat ze zouden kunnen, mogen, moeten zeggen tegen de inwoners van Almelo, Adorp en Bonnebroek. Hè? Want dat is de gemeente Almelo. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
Geniet vooral van alle kunst en cultuur die Almelo biedt. En Almelo en de omstreken trouwens. Ga kijken, laat je verrassen. En vergeet ook niet de makers te steunen, denk ik. En als je nieuwsgierig bent, je bent van harte welkom in mijn atelier. Loopgerost is binnen, gewoon vrijblijvend. En wil je meer informatie, kijk dan op mijn website fridawaanders.nl. Ja.
Heb je tot nu toe een vraag gemist?
Nou nee, het waren er wel heel veel, dus ik denk het niet. Ja. Ik zou het niet weten.
Hartelijk dank voor je gastvrijheid om deze podcast te maken in jouw atelier aan de Herengracht. Fijn dat je onze gast wilde zijn.
Nou, graag gedaan. Het was heel leuk dat jullie hier de moeite wilden nemen om te komen.
Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.